Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ik heb voor u de volgende afkondigingen van de kerkraad. In onze voorbeden willen we denken aan Israël. Mededelingen, dinsdagavond is een gebedskring. Woensdag vakantie Bijbelclubdag. En donderdag contactmiddag dorpsgenoten en gemeenteleden. Na deze dienst is er gelegenheid, ook voor de gasten in ons midden, om met elkaar koffie te drinken. Collecten. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor het instand houden van de eredienst. De tweede collecte is voor de predikantsplaats. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. En we bevelen ook de zending- en evangelisatiekist bij u aan. Die staat bij de uitgang. Tot zover de mededelingen. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan verder in deze dienst, gemeente, door met elkaar te zingen uit Psalm 100. 2 coupletten uit Psalm 100, namelijk vers 1 en ook vers 4. Ik lees de eerste regels aan u voor. Psalm 100, vers 1. Juich Hare, juich alom, de Heer, dien God met blijdschap. Geef hem eer. En ook het vierde, want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmermeer. Goede tierenheid, dat is een woord van het verbond. Dat wil zeggen, de goedheid van het verbond gaat altijd maar door, daar mogen we op hopen. Psalm 100, 1 en 4. Gemeente, we gaan samen luisteren naar de heilige wet van God en daarna gaan we opnieuw zingen. Psalm 133 gaan we daarna zingen en daarvan vers 1 en ook vers 2. 2. Twee coupletten, Psalm 133. Ai, zie hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen als de olie die van Aarons hoofd gedropen. Dat is het tweede couplet. Psalm 133, vers 1. En ook het tweede vers, nadat we hebben geluisterd naar de heilige wet van God. En zou u weten waarom we dat nou elke zondag doen? Want je hebt het al zo vaak gehoord. Dan zal ik nog een keer heel kort samenvatten wat u al weet. Punt 1, om ons telkens te laten zien, hebben we dat nou gehouden in mijn leven deze week? En zo niet, dan heb ik schuld. Dus om ons te overtuigen van zonde, dat is 1. Wat moet je doen als je daarvan overtuigd bent? Vluchten tot Jezus, dat is 2. Dat het ons uitdrijft om verlost te worden van de zonde en de schuld. En als dat dan het geval is, dan geeft die Heer Jezus die ons verlost uit zijn doorboorde handen, want hij heeft ons via het kruis verlost, de wet terug. Dan zegt hij, nou, ik heb voor jou geleden en gestorven. Hou nu voor mij uit liefde die wet. Dus 3 regels. Overtuiging, naar de Heer Jezus vluchten en uit zijn handen liefde en dankbaarheid hem houden. Nou, laten we zo luisteren naar de wet van God en dan Psalm 133 zingen, 1 en 2. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere, uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is. Nog van hetgeen dat onder op de aarde is. Nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen. Nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, dat wil zeggen jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden geslachten, moet je erachteraan denken, van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet onnodig gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Dat betekent uw stadspoorten. Dus ook heel Abbebroek gaat dit aan. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste. En omdat begeren, niet begeren zo moeilijk is, wordt het herhaald. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, de dienstknecht van uw naaste, zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft deze 10 geboden voor ons als volgt samengevat in 2 hoofdgeboden van de liefde. Dat ik de Heere mijn God zal liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. Dit is het eerste en grote gebod. En hieraan gelijk is het tweede dat ik mijn naaste zal liefhebben als mezelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. gaan uit de Bijbel lezen, maar laten we eerst ook bidden om opening van ons hart. Laten we bidden. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zo zijn we ook vanmorgen hier weer samengekomen in de kerk in Abbebroek, te midden van uw gemeenteleden, de gemeenteleden en ook gasten die hartelijk welkom zijn. En we beseffen dat het toch wel een heel groot wonder is, Heren, dat we überhaupt mogen bidden en tot u mogen naderen. De hoogheilige God in de hemel, gans anders dan wij. Allereerst al als het gaat over die zuivere reinheid en heiligheid die u bent. Dat u geen enkele zonde kunt zien en dat ook allemaal haat. En dat wij allemaal juist zondige mensen, mannen en vrouwen, jongens en meisjes zijn. En dat u dan toch tegen ons zegt, bid en u zult ontvangen, zoek en u zult vinden. Dat kan toch niet dat we bidden zullen terwijl we zulke mensen zijn en in uw nabijheid komen. Ja, maar u hebt het zelf gezegd en u hebt het gezegd door de Heere Jezus, die u ook zelf hebt gegeven. En hij heeft dat heerlijke werk gedaan, onze zonden en schuld op zich genomen. En de weg gebaand naar de troon, zodat er niet alleen oordeel en veroordeling van afkomt, dat zou terecht zijn. Maar ook genade, een genadetroon, daar zit u nu op, omdat Jezus bij u is. En we worden aangespoord om alle bangheid en angst af te werpen. Laat ons dan toegaan tot de troon van de genade, in volle zekerheid van het geloof. Niet dat we zelf zulke goede mensen zijn, ik ben verzekerd van mezelf, nee, van u. Dat u daar bent, Heer Jezus. En dat u de weg gebaand hebt. En dat u daar bent, net als op de aarde. Bewogen met zondige mannen, vrouwen. En die lijden. Dank u wel dat we dat mogen weten. En vanmorgen daarom met volle vrijmoedigheid mogen komen. Hier zijn we, hier staan, hier zitten we. We hebben weer een dienst mogen beleggen. Hartelijk dank. In alle vrijheid mochten we komen, u hebt ons hier gebracht in uw voorzienige leiding. Loof en prijs uw naam daarvoor. En als het niet lukte, zijn we ingeschakeld wellicht thuis. Wat fijn dat we in 2026 leven, dat het allemaal kan en dat we op die manier toch verbonden mogen zijn met de dienst. We bidden om uw genade en uw zegen. U hebt het beloofd. Dat doet u door het woord, als de Heilige Geest erbij komt. We gaan dat lezen. Wilt u die geest van u geven, zoals beloofd? Die zal toe-eigenen wat we in de Heere Jezus hebben. En wat hebben we in de Heere Jezus? Dat staat in de Bijbel, in de beloftes en ook in de vermaningen. En hij wil het ons geven, zodra we het lezen, zoals het gepreekt wordt, alle twee. Door de beloftes en de vermaningen. Help ons, Heere, open ons hart en geef uw Heilige Geest. En zegen ons rijk. Dank om elkaar te mogen zien na zoveel jaren weer. Inderdaad, van hetzelfde huis, omdat het gaat om Israëls God. Omdat het gaat om de Heere Jezus. Omdat het gaat over de verkondiging van die ene naam onder de hemel gegeven. Waardoor we moeten zalig worden. En dat is niet een dwang van buiten. Maar een drang van binnen. De drang van de liefde. Dat die er mag zijn vanmorgen. Zegen ons zo en verbind ons aan elkaar. Over de kerk kunnen we anders denken, maar over u gelukkig niet. En ook niet over de verkondiging. Daar zijn we helemaal één in. En geef Heer dat het zo vanmorgen mag zijn. Hoor ons gebed en zegen ons allen. Iedereen met een taak om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar lezen. Twee gedeelten. Het eerste Oude Testament, Numeri 15. Dat is wel een apart gedeelte. Numeri 15, vers 37 tot 41. Ja, de vakantie komt er weer aan en warm weer en zo. En allemaal andere kledingstukken zijn er te kopen, trekken we aan. Dus ik denk, ik ga een keer preken over kleding. Dus we gaan met elkaar lezen. Nummer 15, vers 37 tot en met 41. Dat is een heel apart kledingstuk. Vind je zomaar niet in de winkel. Nummer 15, vers 37 tot 41. En ook een tweede schriftgedeelte. Want de Heer Jezus die droeg het ook. En dat lezen we in Matthäus 27. Vers 27 tot en met 35. Oude Testament, nummer 15, vers 37 tot 41. Nieuwe Testament, Matthäus 27, vers 27 tot 35. Begin in nummer 1, hoofdstuk 15, te beginnen bij vers 37. De Heere, God van het verbond, sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten, Gods volk in die tijd, en zeg tegen hen dat ze voor zichzelf al hun generaties door kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten ze een blauw-purperen draad bevestigen. Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden van de Heere denkt. En die doet, zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken, waar u als in hoererij achteraan gaat, zo. Opdat u aan al mijn geboden denkt en die doet en heilig bent voor uw God. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte heeft geleid om u tot een God te zijn. Ik ben de Heere, uw God. Dat is het eerste schriftgedeelte. En dan lezen we het tweede gedeelte uit Matthäus, hoofdstuk 27, vers 27 tot 35. Wat gebeurt er met dat kleed bij de Heere Jezus? Vers 27. Matthäus 27, 27, toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een scharlakenrode mantel om. Dat droegen de koningen vroeger, dus het was een soort nep koningskleed. Vlochten een kroon van dorens, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Ze vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden: gegroet, koning van de Joden. Ook bespuwden ze hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de mantel uit. Daar gebeurt het. Trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Toen ze op de weg gingen, troffen ze een man uit Cyrene aan, van wie de naam Simon was. Die dwongen ze om zijn kruis te dragen. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven ze hem wijn vermengd met gal te drinken. Maar toen hij die geproefd had, wilde hij niet drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet, namelijk: ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. Tot zover de tweede schriftlezing. Het thema voor de preek van morgen is een typisch kledingvoorschrift. Thema: een typisch kledingvoorschrift. Eerste gedachte: een kleed aan de buitenkant. Tweede gedachte: de bedoeling van dat kleed. Derde gedachte: de Heere Jezus droeg het ook. Een typisch kledingvoorschrift. Een kleed aan de buitenkant. Dat is mijn eerste gedachte. Tweede: de bedoeling van dat kleed met die kwastjes. Tweede gedachte. En derde gedachte: de Heere Jezus droeg het ook. Zullen we eerst zingen ter inleiding op de prediking. En dat gaan we met elkaar doen uit Psalm 105. Psalm 105, 20 en ook 24. Ik lees de eerste regel dan u voor. Psalm 105, vers 20 en ook vers 24. Vers 20. God deed zijn volk met wisse treden, daar niemand struikelde in zijn schreden, met zilver en met goud belaan, blijmoedig uit Egypte gaan. Oké, ze zijn dus verlost. En dan het 24ste vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen. Waarom zijn ze verlost? Opdat ze altijd hem zouden vrezen, zijn wet betrachten, Dus vol ontzag, kinderlijke liefde, doen uit liefde wat hij vraagt. Psalm 105, 20 en 24. thema van de preek, een typisch kledingvoorschrift. En mijn eerste punt, een kleed aan de buitenkant. Waarom dit typische kledingvoorschrift? Omdat Israël, gemeente, apart is gezet. Apart gezet. En omdat ze dus anders moeten zijn dan de volkeren in Kanaan, waar ze aangekomen zijn. Waarom? Omdat ze een andere God hebben dan die goden die daar geëerd worden. Het zijn trouwens geen goden, maar dat denken ze. De enige ware God, de levende God, die gans anders is dan al die verzonnen afgoden. En dat moet het volk laten zien. Uitstralen. Door een hele andere levensstijl ook. Ook zelfs in de kleren. Zodat het bij anderen opvalt. En ze er zelf ook telkens aan herinnerd worden. Oh ja, we zijn hier gekomen omdat we bevrijd zijn uit dat land. Hebben we net met elkaar gezongen. Nou, nou God zegt hier iets heel aparts tegen Mozes. Dat moet hij doorgeven, Mozes. Alle generaties door moeten ze kleren hebben met aan de hoeken van hun kleren kwastjes, franjes. Je vraagt je af, waar gaat dat over? Wat is de bedoeling? Franje-achtige draden aan iedere hoek van een opperkleed. En dat opperkleed noemen we wel een talit. Mag ik weer vergeten, maar een talit. En dat is een forse vierkante lap met een gat in het midden. Die kan je overheen steken. Die lap hangt dan zo over je kleren heen. En aan de hoeken zitten dan die franjes. De tzitzit, mag ik ook weer vergeten. Hebreeuwse naam. Tegenwoordig dragen de Joden dat goed zichtbaar als ze thuis zijn. En ook als ze in de synagoge bidden. En verder dragen ze het op andere momenten onder hun kleren. Dan zie je die kwastjes nog, die franjes. Soms wel zitten. Daar staat ook nog iets van, dat tussen die draden, meestal zijn ze wit, ook nog een blauw-purperen draad, blauw-rood-paars te zien moet zijn. Een kleur gewonnen uit een soort slak. En de Joden weten nu niet meer welke slak dat was. Dus die draad is verdwenen. Die zit er niet meer in. Bij hen. Apart. Dat heeft ook wel een beetje betekenis, denk ik. Nou, die kleur kwam ook voor in de kleren van de hoge priester. Een hele belangrijke man in de dienst van toen. Die moest één keer per jaar met het bloed van de verzoening in het Heilige der Heiligen. En dat Heilige der Heiligen was afgesloten met een kleed, voorhangsel. En daar staat die kleur ook weer in. Dus dat heeft alles te maken met zuiverheid en met heiligheid. Van God hun verlosser. Van de priester die het volk representeert. Dat wil zeggen, voor hen daar is. Zij moet ook heilig zijn, omdat hun God heilig is. Nou, dan moeten we er even over hebben met elkaar vanmorgen. Valt u ook op aan de buitenkant met uw leven? Dat doen we even heel ruim, zonder de kleren gelijk. Met wat u allemaal hebt, wat u allemaal bezit en wat u ook dus draagt, kleren. Kunnen mensen dan al snel de conclusie maken in Abbebroek? Ja, dat zijn mensen die leven anders dan degene die niet geloven. En dan vragen ze misschien wel aan jou, hoe komt dat? Valt u op? Ook als u straks vakantie gaat houden, of dat nou in de bergen is, of op de camping, of als u aan het strand zit, of gewoon thuis bent. Valt u op als u geniet, als u ontspant, als u vrije tijdskleding draagt, als u gaat badderen in het zwembad of aan het strand? God wil dat Israël opvalt. Dat zijn volk opvalt. Want die kwastjes aan dat kleed en dat kleed zelf hebben een bedoeling, een betekenis. Niet alleen maar uiterlijk. Nee, dat gaat het verkeerd. Als in onze godsdienst alleen maar uiterlijk is, gaat het verkeerd. Het gaat bij het geloof om de binnenkant als eerste. En dan dat het eruit komt en zichtbaar is aan de buitenkant. Dus het moet samen opgaan. Nou, kan het gebeuren dat de buitenkant in één keer steeds belangrijker gaat worden? Dan gaat het eigenlijk fout, omdat het een binnenkant dan niet meer meedoet. Niet meer in evenwicht is. En dan moet het juist wel beginnen. En dan moet het ook blijven. Als dat weggaat, is het verkeerd. Ja, en dan gaan we ons soms ook schamen voor onze buitenkant. Maar als die innerlijke overtuiging is, dan kunnen we ook daarvan iets zeggen. Juist als mensen daar ons op aanspreken, omdat we anders zijn. Nou ja, als ons hart dus niet vol is van God en van zijn geboden, dan gaat het fout. En dat gebeurt ook in de Bijbel. In de tijd van de Heer Jezus hadden ze nog steeds zo'n kleed. En ook van die franjes. Maar die hadden de Farizeeën bijvoorbeeld heel groot en dik en breed gemaakt. Zo kon iedereen zien, zo hé, jij bent heilig. Jij doet zeker echt je best voor Israëls God. Maar wat zegt de Heer Jezus van die mensen? U doet het alleen maar om door de mensen gezien te worden, zegt hij. Wee u huigelaars. De Heer Jezus kijkt zo door onze kleren heen, in ons hart. U sluit op die manier het koninkrijk der hemelen voor de mensen. Want u gaat zelf niet naar binnen. En hen die naar binnen gaan, houdt u tegen door allerlei uiterlijke dingen te promoten. Dat kan dus. Vroeger ging ik altijd logeren. Even niet over het dorp waar het was. Een heel kerkelijk dorp, hervormde kerk. Een aantal andere kerken, wat zwaarder, wat degelijker. Heel groot. Door de week ging iedereen goed met elkaar om in dat boerendorp. Ik ook, als ik laat logeren, ik deed mee. Maar op zondag, dan gingen ze allemaal naar een kerk. En zag soms ook iemand in een mooi zwart pak en een vrouw met een mooie hoed. Keurig. Was ik ook gewend thuis. En dan zei ik, hallo. Liep ze gewoon door. Ze kenden me niet. Ik dacht, hoe kan dat nou? Van de week nog met elkaar gesproken. Dat lijkt wel een beetje op die Farizeeën, hè? Want wij zijn nu wel even beter dan jou. Nou, ik weet het niet. Maar ook, nou, trouwens, ook nog even de andere kant, hè? Want het gaat hier wel over kleding. Kleding. Waarom hebben wij gekleding? Weten jullie dat? Weet u dat? Wij kunnen dus dat helemaal vergeten, maar de Bijbel zegt, de kleding is gekomen vanwege de zonde. Om onze schaamte te bedekken. Ja, dat kan nou ook, hè. Dat we dat helemaal vergeten zijn en dat we dan, bij wijze van spreken, zo schamel gekleed zijn dat we dat helemaal niet meer bedenken, dat het daar vandaan komt. Dat kan ook, dan gaat het ook weer verkeerd. Nou is het niet de bedoeling dat ik vanmorgen een discussie ga opwerpen in Ammerbroek. Dat bedoel ik niet. Wat je wel of niet aan mag. Wat je wel of niet in de kerk aan mag. Maar wel moeten we daar goed over nadenken. Want dat is ook hier de bedoeling. Zeker in een tijd waarin met God en zijn geboden steeds meer wordt afgerekend. En steeds meer mensen puur hun eigen wil doen. Nou ja, eigen wil. Wordt gewoon opgedrongen hoor. Door de wereld. En daarachter zit de Satan, want dat is de overste van de wereld, zegt de Heer Jezus. En dat moeten we dus bedenken. Naar wie luister ik eigenlijk als ik zo leef zoals ik leef? En als ik de kleren draag zoals ik ze wil dragen? Hoe passen mijn bezittingen, mijn kleding, heel mijn uiterlijk gedrag bij een leven met God? Waar hij iets over te zeggen heeft. In het Nieuwe Testament is dat ook gewoon zo. Dus niet alleen hier, ook het Nieuwe Testament. Dan staat er gewoon soms een heel klein zinnetje. U, gemeente, helemaal anders. Staat er dan in één keer. Helemaal anders dan de wereld. Waarom? Jezus heeft u verlost. Hier, het volk uit Egypte. Naar Kanaan, maar u van uw zonde. Daarom. Ja, en als het dan over kleren gaat, staat er ook zomaar iets. Zal ik het voorlezen? Kleed u eerbaar, mannen, vrouwen, jongens, meiden, ingetogen, bezonnen, over nagedacht, met allerlei, niet met allerlei, haarvlechtingen, goud, parels en kostbare kleren. Nou, dan mag je zelf allemaal invullen wat nog tegenwoordig past. Dus, ja, dat staat ook in het Nieuwe Testament. Wij mogen een ieder in zijn eigen gemoed verzekerd zijn wat hij of zij moet doen in dat opzicht. 2026. Maar waarom wordt het ook daar gevraagd? Even bezinnen, even over nadenken. Zodat we bij anderen niet door die uiterlijke dingen opvallen. Maar door iets anders. Wat dan? Nou, dan zegt de Bijbel. Door uw goede werken. Door het doen van Gods geboden in liefde. Dat zijn de versieringen, staat er dan. Waarmee we laten zien dat we God vrezend zijn. Hem lief hebben en dienen. Nou, dat is de kern. Nou, laten we even teruggaan. Hè. Stel je voor hè, dat jij nou ook precies doet wat hier staat. Hè. En nu ook. Hè. Kom je 's morgens uit bed. En dan denk je voor je klerenkast. Dat zou ik vandaag eens aantrekken. Dat, nee, dat, ja, dat wel. Het is vandaag warm. Dit niet, dat wel. Of het is kerk vandaag. En ja, aan het eind dan ligt die lap daar. Die hangt over de stoel. Die moet je als laatste aantrekken. Die gaat er overheen. Levenslang, altijd weer. En dan kan je de hele dag verwonderde ogen krijgen. Wat heb jij nou over je kleren? Nou, dan ik hoor bij Israëls God. Ik hoor bij Jezus. Ja, dan mag je er iets van vertellen. Zou je dat fijn vinden? Als je zo moet leven? 2026? Wat heb u nou aan over uw zwarte pak? Ja, dat is een kleed waardoor ik bij Jezus hoor. Wat heb jij nou aan over je zwembroek en je bikini? Ja, dat is een kleed waardoor ik bij Jezus hoor. De Zoon van de God van Israël. Die mij verlost heeft op het kruis van Golgotha. Ik mag bij zijn volk behoren door hem. Die ene Jood die naar Golgotha ging, ook voor mij. Zou je dat fijn vinden? Om zo te leven? Of zou je dan denken, nou, laat mij maar gaan. Niemand hoeft het te weten hoor, dat ik naar de kerk ga. Nee. Hem kennen en voor hem uitkomen en anderen hopelijk inwinnen. Ook zodat zij verlost mogen worden. En gered mogen worden. Nou zegt misschien iemand vandaag, ja, maar het is toch een ceremonieel gebruik. Het is allemaal afgeschaft. Ja, dat is waar. Maar dat we zo zouden leven en ervoor uitkomen, niet. Juist niet. U geheel anders. Zien de mensen aan de buitenkant, ook in de vakantie van ons leven, dat met onze binnenkant bij God horen. Hoort u bij God? En jij ook. Geloof je echt in hem? En de Heere Jezus. En als dat zo is, zegt de Bijbel, u die geestelijk bent, breng dan de mensen van de wereld die niks weten, terecht met zachtmoedigheid. Dat is Gods wil over u. Dat is mijn eerste punt. Dus een kleed aan de buitenkant. Dan het tweede punt. Gaan we nog even verder. De bedoeling van het kleed. Nou, laten we even kijken naar onze tekst. De vierkante taliet met de vier tzitzieten. Nog maar een keer. Hè? Het kleed met de vier kwasten. Wat staat er in vers 39? Wat is de bedoeling? De franjes en die draden met die blauw-purperen draad. Dat Israël al de geboden van de Heere bedenkt en doet. Dus ze moesten er regelmatig naar kijken. Niet om ermee te koop te lopen. Dat kan natuurlijk ook weer. Kijk, toen ze in Kanaan kwamen, had je hele belangrijke, laat maar zeggen, raadslieden die de wet gaven. En rechters en zo, en dat soort mensen. En die hadden ook franjes aan hun kleren. Dan konden ze laten zien, ik ben belangrijk. Ik ben een rechter, of noem maar wat. Zelfs ook met het geloof had het in Kanaan wel wat te maken, want ze hadden er een magische functie aan verleend. Dan kon je boze geesten, dacht men, mee verjagen. Afgoden gunstig stemmen. Nou, daar is het allemaal niet voor. Dat mag bij Israël helemaal niet gebeuren, dat je zelf belangrijk bent. Alleen God is belangrijk. En ook niet magische dingen eraan verlenen. Nee. Alleen God verlost. Niet magische dingen. Het is de bedoeling dat ze uit liefde en dankbaarheid voor God te doen. En voor hem leven. Zodat ze dus elke keer nadenken over zijn wet. En elke keer nadenken over hun verlossing. En dat ze daarom die wet uit liefde en dankbaarheid behoren te doen. En elke keer weer zo denken aan zijn verlossing en zijn beloftes, ook als het moeilijk is. Misschien heb je het wel moeilijk vanmorgen. Dan is het de bedoeling, vroeger heb God Israël verlost en daar gebracht. Wij mogen weten dat Jezus ons verlost heeft door het kruis. Ik mag weer naar hem toe. dan mag ik aan denken, dan die belofte van de redding. Van mij en van mijn kinderen, want het is de God van het verbond. Ik mag weer bij hem zijn. En als ik bij hem ben, ook als liefde zijn geboden houden. Dus dat is aan de ene kant, hè. De geboden doen, Luther zegt, als je het evangelie kent en de Heer Jezus, ja, dan is het doen van zijn geboden ook evangelie, zegt hij. Dat is zo heerlijk, dan blijf je dicht bij hem. En de vreugde van hem blijft in je hart. Dat is een soort tweede evangelie, zegt hij dan, om de wet van God te doen. Uit liefde en dankbaarheid. Dat is dus de eerste bedoeling van dit kleed en die draden. God van zijn kant heeft een verbond gesloten met Israël. Is als een man met zijn vrouw het volk getrouwd, heeft zijn wet gegeven op de Sinaï en zegt, ik blijf u altijd trouw in het nieuwe land. En u dus ook mij, hè? Dat is het tweede, dat betekent het verbond. Dus ga nou mij dienen met blijdschap. We hebben net gezongen op Psalm 100. Leef voor mijn aangezicht met vrolijk gezang. Er is verzadiging van vreugde als je mij kent. Heb ik u niet gelost? Blijf bij mij. De Heer Jezus zegt, ik in u en gij in mij. Dan liep het goed. Dan zijn er talloze liefelijkheden van God in uw leven. Echt waar. Geen beter leven dan een leven dicht bij God. De Puritijnen, daar zult u vast wel iets van gehoord hebben. De Engelse godgeleerden van vroeger, die heel nauwkeurig leefden. Die zeiden, de meest blije christen is de meest toegewijde of heilige christen. Wij denken vaak, heilig boontje. Nee. De meest blijde christen is degene die het meest toegewijd is en heilig leeft. Nou, dat is de ene kant. Blijmoedig zijn, met God leven. En dan ook de andere kant. Die staat er ook bij. Dat betekent ook dingen loslaten. Niet meer doen die God niet wil. Niet meer terugkeren tot dwaasheid. In een fout leven. Zondige ongehoorzaamheid. En dan wordt de Heer heel scherp. Heb u dat ook gelezen? Ik heb even gestopt net, hè, toen ik het voorlas. Want hij weet hoe Israël is. De eerste generatie is namelijk helemaal niet aangekomen. Die zijn gestorven in de woestijn vanwege hun zonde. Dit is de tweede generatie waar de Heere God het tegen zegt. En hij weet, die tweede generatie is net als de eerste. Net zo zondig en net zo verkeerd. En daarom zegt hij het zo scherp. Moet Mozes het heel scherp zeggen. Een waarschuwing van God. Dat ze zijn beloftes en instellingen niet uit het oog moeten verliezen. En daarom zegt hij het zo. Lees maar mee. Zodat u niet in hoererij, dat zou maar tegen gezegd worden, komt de dominee bij je. Zo, bent u weer flink overspelen geweest deze week, mevrouw? Hoe kom u daarbij? Oh ja, zegt de Heer. Ja, kijk maar, zegt hij toch. Zodat u niet in hoererij achter uw eigen hart en ogen aangaat. Wat een uitdrukking. Ja, natuurlijk, ik snap het wel. God is hun man. En het verbond is gesloten. Zij zijn zijn vrouw. En als ze zondigen, dan zijn ze een overspelige vrouw. Man en vrouw en kinderen samen, een overspelige vrouw. Die hem verlaat. Dat wil hij niet, want hij houdt van ze. Dat mag niet. Blijf aan mijn geboden denken. Blijf ze doen. Dat is veel belangrijker dan wat? Je eigen hart. En ogen onderzoeken, staat hier. Wat is dat? Nou, we leven in een tijd van smartphones. Ik heb er ook één. En multimedia en social media. En dat is gewoon prima. Dat is deze tijd. Het is niet altijd makkelijk hoor. Voor de kinderen ook niet. Voor de ouders ook niet. Maar ja, het is natuurlijk prachtig. Als je bijvoorbeeld zomaar de Bijbel kan openen met een Bijbel-app. Of met de uitleg van een Bijbelgedeelte kan je zo even opzoeken als je niks te doen hebt. Bij de tandarts of zo, of in de trein. Hartstikke mooi. En dan kan je het daarna snappen en in praktijk brengen. Met een ander over praten. U hebt toch allemaal wel een Bijbel-app, hè? Jij toch ook, hè? Ga ik even vanuit. Met uitleg. Dat is allemaal gratis, hoor. Dus, kan je zo doen. En als je dat dus hebt, dan hoop ik ook dat je daar ruimschoots gebruik van maakt. Of Werkt het anders bij jou? En bij u? En bij mij? Dat je daardoor je eigen hart, staat hier, en ogen gaat onderzoeken. Wat is er allemaal te zien op? Tik-tok, tik-tok. Dat is je eigen hart. En je eigen ogen onderzoeken. En die Bijbel-app, een hele dag of misschien wel langer. En je eigen Bijbel thuis dicht laten. Niet aan Gods geboden denken. Niet aan Gods beloftes denken. Niet aan Gods waarschuwingen denken. Waar gaat nou uw hart en je ogen naar uit? Geef eens zo'n antwoord voor jezelf naar de Heer vanmorgen. Ik hoef het niet te weten. Ik vraag het ook aan mezelf. Ik heb er ook een, mijn kinderen ook. Waar gaat nou je hart en je ogen naar uit? Het meeste. Onderzoeken staat hier. Dat is een raar woord. Dat staat eigenlijk in het Hebreeuws T-U-R. Ter. Je zou kunnen zeggen van turen. Als je er EN achter zet, dan is het een Nederlands woord. Turen. Waar turen je ogen eigenlijk naar? Heel de dag. Dat woord komt ook hiervoor voor in de Bijbel, in het Hebreeuws. Toen de verspieders het beloofde land in moesten gaan. Om te turen. Hoe ziet dit land eruit? Zo, wij mooie wijnstokken en vruchten en graan en honing. Ja, maar ook hele grote reuzen en sterk leger. 10 van de 12 gingen toen hun eigen hart en ogen achterna. En die zeiden, daar kunnen we nooit van winnen. Ongelooflijk kwamen ze terug. En 2 kwamen er maar terug van de 12 met geloof. Dat ze in Gods kracht zouden winnen. En door hem gezegend zouden worden. Dus zij hebben zich ongelovig getuurd. Die 10 van de 12. Dat kan dus. Dat is nou je eigen hart en je eigen ogen navolgen. Erg is dat, hè? Met alle vreselijke gevolgen van dien. Nou, daarom dus dat kleed en die kwastjes en die draad met die blauwe draad erin. Zodat ze niet hun ogen en hart achteraan gaan en niet meedoen met de goden van Kanaan. Maar bedenken, wij zijn getrouwd met Israëls God, onze man, die beloofd heeft ons trouw te blijven. En wij zijn zijn bruid en we behoren hem toe. En zoals hij trouw is en ons lief heeft, want hij kan niet liegen en hij heeft het ook bewezen. Zo dienen wij hem ook trouw te zijn en lief te hebben en te dienen. Of heb je er ook wel eens heel erg last van? Er zijn zoveel mooie dingen te zien, hè? In de gewone wereld om ons heen, dan ga je even naar Rotterdam en dan ga je naar de Koopgoot. De Koopgoot. Oh, allemaal winkels wat je kan kopen. Nou ja, soms moet je ook gewoon dingen kopen, dus dat is niet erg. Maar soms heb je ook helemaal niks nodig. Ga je toch naar de Koopgoot. Allemaal kijken, allemaal begeren. Is dat nodig? Is dat het leven wat God vraagt? Of wil hij dat je naar hem begeert en naar hem verlangt? En er zijn natuurlijk ook soms buren die veel meer hebben dan jou. Weer een mooie nieuwe auto, ik nog niet. Of een veel mooier huis met zonnepanelen, ik nog niet. En familie zit soms warmpjes bij, meer dan jij. Dan denk je, waarom hebben die zo goed en ik niet zo goed? En wat wordt er allemaal niet aangeboden op internet en marktplaats en ga zo maar door. Kan je allemaal naar kijken. En naar al die apps kun je kijken. En het kan ons stap voor stap van God en zijn woord aftrekken. En het begeren wordt steeds groter. En de dopamine steeds hoger. En je wordt steeds minder actief. En lustelozer. En ongelukkig. En verslaafd. Dat is de realiteit. Let op. God waarschuwt ons. Dat wil hij niet. Hij wil ons daarvoor bewaren. Hij weet als we ons hart en ogen navolgen in hoererij. Dat we los van hem komen. En ondergaan. Zullen we als ouders het goede voorbeeld geven? Ik weet ook niet hoe, maar praat er eens over. Sowieso niet onder het eten, een mobiel. En ook niet als je samen gaat slapen. Kan je nog even praten. En met de koffie ook niet. Met me kan praten. Gewoon. Zoals vroeger. Was echt beter vroeger. Contact. En ik zie dat jongeren dat soms beter doorhebben dan wij. Ouderen. Goed zo. Hou vol, jongens en meisjes. Leer het aan je ouders. En ouders, leer het van hen. En geef ook het goede voorbeeld. En als het nu u niet aangaat, prima. Hou het zo vol. Nieuw Testament die zegt dit. De apostel van de liefde, Johannes, die had het door. Die zegt, heb de wereld niet lief, gemeente. Want als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. En de liefde van de Vader is te zien in de Heer Jezus. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, de grootsheid van het vlees, van het leven, dat is niet uit de Vader, maar uit de wereld en die gaat voorbij. Met al haar begeertes blijft niks van over. Maar die de wil van God doet, daar gaat het over met die kwastjes en dat kleed en dat draadje. Die blijft tot in eeuwigheid. Je hebt nu al het begin van de hemelse vreugde in zijn of haar hart. Daarom dat kleed. Dat is de kern. Om God te geloven, te blijven te geloven. Hem te dienen van harte. En los te laten wat hij niet wil. Van harte voor hem zijn. Heel eenvoudig. Maar we moeten het weer horen. Van harte afzweren wat hij niet wil. Want het belast ons en dricht ons te gronden. Al die kwade begeerte, die afgodendienst is, waardoor de toorn van God komt over onze ongehoorzame kinderen. Heb je er ook een paar misschien? Hoe komt dat? De toorn van God over onze ongehoorzame kinderen. Dan ligt er best schuld bij ouders soms. Dan ligt het niet altijd aan de kinderen als ze anders leven. En God wil ze gelukkig terugbrengen, dat ook. Want hij is trouw en de God van het verbond. U bent namelijk een koninkrijk van priesters, een heilig volk. Besef dat, zegt het Nieuwe Testament. Dan het laatste punt. Nou, gemeente, de Heer Jezus droeg het ook. Ja, hij kent ons hart, de Heere God. Hij weet hoe we met onze ogen omgaan. Hij weet beter hoe we eraan toe zijn dan mijzelf. En wat is de Bijbel actueel? Ook in 2026 past het precies zijn woord. We hebben allemaal weer de neiging om ons hart en om onze zin en om onze eigen inzicht te volgen. Dat weet de Heere God. En we leven in een wereld waarin zondigen helemaal normaal is geworden. Dat was ook toen al. En laten we maar eerlijk zijn, dat beïnvloedt ons. Wij leven in 2026 in die wereld. Op heel veel manieren worden we beïnvloed. En daarom, op heel veel manieren, heeft God in het Oude en Nieuwe Testament ons iets te zeggen. Zodat we telkens weer wakker schudden, met evenveel manieren. En haalt hij ons weg van een kwade weg. En dan zegt hij, bij mij is er raad. Ik ben verstand, ik ben het verstand. Bij mij is ook sterkte, dan lukt het. Ik heb lief die mij lief hebben. En die mij vroeg zoeken zullen me vinden. Daarom is het zo goed dat u hier vanmorgen bent. En zo zag Israël deze kwastjes gelijk al aan het begin van de dag. Ja, dat was wat, hè. Je ging dus je kleren aantrekken en altijd zat dat kleed er weer als laatste. En aan het eind van de dag ging je je kleren uittrekken en dan dacht je, oh ja, is dat kleed uit. Oh jongens, heb ik vandaag maar nou aan Gods woord gehouden, heb ik hem lief gehad. En daarna deed je de rest van je kleren uit en ging je slapen. Dus altijd een soort geweten was dat bij je. Heb ik hem lief gehad? Was het een liefdedienst vandaag voor mij, voor hem? Als je at en als je dronk en als je bad en als je dankte en als je ging shoppen en als je ging chillen. Moest je even over nadenken aan het eind van de dag. Heb ik nou geleefd zoals God het vroeg? Bij familie, bij vrienden. Toen ik samen iets aan het kijken was of toen ik alleen iets aan het kijken was. Een extra geweten. Weet je wie nou ook zo'n talit met die vier tzitzit had? Het kleed met die vier kwastjes, de Heer Jezus. Daar gaan we mee afsluiten. Hij stond onder de verplichting dat te dragen. Zeker. Daar was hij toe opgeroepen door de Vader. Om alle dingen te vervullen. In zichzelf. Om zich te wijden aan God. Als de enige echte ware Israëliet. voor de zondaren onder Gods volk. En dat heeft hij ook voor ons gedaan. Uit de heidenen. En in Markus 6, dan zien we iets heel aparts. Dan trekt hij door de dorpen en de steden. Jongens en meisjes, en dan preekt hij op straat. Dat is anders dan tegenwoordig. En waar hij ook kwam, dan legden de mensen, zieke mensen op de straat. Of jongens of meisjes die ziek waren. Die gingen niet gelijk naar het ziekenhuis. Misschien was hij er ook niet. En dan legden ze hen op de straat. En als hij dan langskwam, dan bad men hem dat ze de zoom van dat kleed mochten aandragen, die kwastjes. Van die toewijding aan God, weet je wel. En als ze dat deden, werden ze gezond. En lagen ze daar, konden bijna niks meer doen. En deze kwam langs, Heer Jezus, help me. Werden ze gezond. Want hij heeft de wet vervuld. En God als enige echt gediend. Maar dat was niet voor hemzelf. Want hij was al goed. Dat was voor anderen die in hem geloofden. Mooi, hè? In hun ellende hielp hij Israël. En wil hij nog vanmorgen? Misschien heb je ook wel ellende vanmorgen in je hart en zorgen. Grote zorgen op je werk misschien wel. Of op de zaak die je hebt. Of dat je net gestopt bent met werken. Of dat je niet meer kan werken. Je gezondheid, of je huwelijk, of dat je niet meer getrouwd bent en wel was. Of je gezin, of je familie, je vrienden. Heel veel mensen zijn verdrietig omdat ze kinderen of kleinkinderen hebben die niet van God willen weten. En God verandert het maar niet en ze bidden en het lijkt maar niet te veranderen. Hoe moet je dan verder? Nou, bij deze Heer Jezus kan je verder. Ga vanmorgen opnieuw naar hem. Help me, ik heb uw hulp nodig. Raak zijn kleed aan van toewijding. Wij maken fouten in de opvoeding. Kun je niet meer overdoen als ze weg zijn. Maar hij niet. Hij wil vergeven. Allereerst bij ons. En hij is de God van het verbond. Hij wil ook hen redden en bereiken. Ja, zeg je, maar ik durf dat zomaar niet, hoor. Ik durf dat zomaar niet, zijn kleed aan te raken. Ik heb ook wel wonden in mijn leven, in mijn hart, psychisch en geestelijk. Misschien ook wel letterlijk, lichamelijk. Maar er is nog iets anders bij mij. Ik heb ook zonden. En die maken de grootste scheiding tussen God en mij. Nou, daar geef ik u gelijk in. Dat is zo. Dat is het ergste wat er is. Zonde. En daarom durf ik niet naar God te gaan. Dat snap ik. Want de wet van God veroordeelt ons als we dat hebben gedaan. En het maakt dus een scheiding. Maar dat is ook in de Bijbel. Kent u dat? De bloedvloeiende vrouw. Die was onrein. Ze mocht niet meer naar de tempel. Mocht niet eens meer naar de kerk. Dat is ook erg. Ze mocht de Heer Jezus ook niet aanraken. Langs de weg liggen. Nee. Jij bent onrein. Dat mag niet weg. Niet tussen ons gaan liggen. En wat doet ze? Ze doet iets wat niet mag. Ze gaat toch tussen de mensen staan. En ze gaat toch de Heer Jezus aanraken. Waar? Bij zijn kleed. Bij dat kwastje. Dat moet u nou ook doen vanmorgen. Het mag niet en toch doen. Dat is het geloof. Mag niet. Mag niet. Die vrouw mocht dat niet. Ze doet het toch. Waarom? Omdat ze kon zeggen, kijk mij, ik ben zo'n goede gelovige. Helemaal niet. Ze was zo wanhopig. Maar ze wist één ding. Hij is echt goed. En hij verlost niet alleen van ellende en wonden. Maar ook van zonde. Dat heb ik gehoord. En dat wil ik zo graag. En van achteren raakt ze zijn kleed aan. In vertrouwen. En ze wordt ook geholpen. Heerlijk, hè? Deze Jezus kwam om onze ellende, maar ook onze schuld en zonde en straf te dragen. Dat gaat nog wel een stapje verder. Hij heeft ons alles op zich genomen. Onze dadelijke zonden en onze lijdelijke die we niet hebben gedaan. En daar is hij mee naar Golgotha gegaan. Daar liet hij zijn lichaam breken. en zijn ziel in de dood uitstortte voor ons. En zo voldeed hij aan Gods wet voor ons, eerde hij de Vader, volkomen voor ons, omdat wij het niet kunnen. En ga dan niet naar huis en zeg nu niet, ik ga het wel kunnen, dat kun je niet. Alleen verbonden met hem. Dus, allemaal vanmorgen naar hem. En belijden wat verkeerd gegaan is. En nog een keer belijden. En eerst zien op, ja waarop? Op zijn verzoenend bloed. Nou, daar ging het nou over met het wat we hebben gelezen met elkaar. Hè? Want, ja, wat lezen we bij Matthäus? Zijn kleren worden hem afgenomen. Hij krijgt dat kleed van een koning. Wordt hij helemaal geslagen. En op zijn rug en zo. Een grote bloedige massa. En dan gaan zijn kleren weer aan. Gaat het kleed ook weer aan. In gedachten zie ik het bloed er doorheen komen. Zie je dat? In dat vierkante kleed? En het drupt als ware langs die kwast naar beneden. Ja, dat staat er allemaal niet, maar dat zie ik in gedachten gebeuren. Zo erg heeft hij geleden. En dan gaat hij naar Golgotha. Zodat wij door God kunnen worden aangenomen om hem. En nooit meer verlaten worden. Zegt ons Amos-formulier. En dan worden nog één keer zijn kleren uitgedaan. De talit met de vier tzitzit. Het ziet er niet uit, zeg. Helemaal rood. Ja, je kan het nog een beetje uitwassen, maar dat gaat er nooit meer uit. Waar de man niet uit, zeggen de soldaten. Dus vast maar wel een arme Israëliet die wat voor wil geven. Kunnen we toch nog wat aan verdienen. Het is niet veel, maar dan houden we er nog wat geld aan over. Maar ik hoop dat jij en u vanmorgen de grote overgrote waarde daarvan wil inzien. Want het is het bloed van onze verzoening. Echt waar. Alles is daarin gelegen. Op Golgotha heeft hij ons verlost. Maar het heeft zijn dood gekost. Dat betekent dat kleed. Nooit vergeten. En heb hem hartelijk lief. En dat het u meer waard mag zijn dan ooit. Kijk daarnaar. Tuur daarnaar. Volg uw hart en ogen al meer op hem. Er is nog veel meer te ontdekken in de Bijbel van hem. Echt waar. Bid erom met elkaar. Praat erover. Mag ik meer van u kennen, Heer Jezus, en van uw verzoening? Want ik zit weer vast, het is allemaal een beetje gewoon voor me. Maak het dieper, maak het levend. Geef me hoop voor mezelf, voor de kerk, voor mijn kinderen en kleinkinderen. En wie dan ook. Tuur erna, dit kledingstuk, daardoor hoorde de Heer Jezus bij God. Maar door zijn bloed mogen wij ook bij hem en zo bij God horen. Herinner u dat. En geloof dat. En heb hem lief. Om die heerlijke volkomen verzoening. Die enige geboren zoon heeft hij daarvoor gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heb. In het licht van die verzoening. Mogen we kijken naar het licht van zijn heiligheid. En mogen we zien. Dat is de weg. Zo moet het. Luister naar de stem, op die manier, van de goede herder in het Nieuwe Testament. Hij roept ons op, wandel nu dan ook gemeente, als kinderen van het licht. Blijf dicht bij Jezus uw verlosser. Put uit Jezus uw verlosser, ook in de toewijding. Ga niet zelf aan de slag, leef uit hem, hij en u in hem. Want hij is ons geworden, tot wijsheid van God. Rechtvaardiging en heiliging. En zo volkomen verlossing. Amen. Zullen we daarvan gaan zingen? Psalm 102. En dan van het tiende vers. Psalm 102 en dan van het tiende vers gaan we met elkaar zingen. Dan wordt Gods trouw verheven en zijn diepere gunst beschreven voor het dankbaar nageslacht dat met lust, zie je dat? Als je gelooft, met lust, met zin, zijn wet betracht en het geldt voor het volk en later eeuw geboren. Laten we dus allemaal goede moed hebben voor onszelf en ons nageslacht. 102 vers 10. Laten de Heere dank en voorbeden doen. Vader, Zoon en Heilige Geest, die enige God, dank u wel voor ook dit aparte, typische kledingvoorschrift. Voor de Heilige Schrift in zijn geheel, voor het Oude Testament, 3/4 zelfs van de Bijbel. Waarin we ook u zo volop leren kennen als die heilige en zuivere reine. Maar ook zo trouw en genadige God van uw volk. En zo praktisch is het ook, al die beschrijvingen van de gelovigen met hun fouten en met hun zonden. En hoe u hen opzocht en hoe u hen waarschuwde, hoe u hen lief had. Heren, dat was ook vanmorgen de bedoeling. Geef dat we ter harte mogen nemen wat voor ons past en wat voor ons van belang was. Pas dat toe zo door de Heilige Geest. Heren, we hebben het erover gehad, over die draad die er niet meer in zit. Ze weten niet welke kleur het was, maar we hebben het ook gehad over de Heere Jezus. Hoe zag hij eruit toen hij zo geslagen was op zijn gezicht met die stokken, met vuisten en gespuugd en bloed. Ja, dat was ook blauw-purper. Blauwe plekken en bloed. Ja, we weten dat hij de vervulling is van de oud-testamentische ceremoniële geboden. Maar het volk Israël, gelukkig door de eeuwen heen, zijn er nog steeds die zalig worden en het mogen zien en weten. En ook de Messias belijdende Joden zijn er. Maar we zien nog uit hier naar die grote, heerlijke, beloofde bekering. Dat gans Israël zal zalig worden. En ze zullen erkennen, ja, hij is het. Onze oudste broeder. De Messias, de Schriften. Jezus Christus uit Nazareth. Zo bidden we voor uw volk. Vooral degenen die mogen geloven in hem op dit moment. En vooral degenen die nog zullen gaan geloven, zoals u het beloofd heeft. En hoe het precies gevuld wordt, ja, daar kunnen we nog weer van mening over verschillen, maar het is beloofd. En wat u beloofd hebt, zult u doen. Daar staat de Heer Jezus voor garant. Die heeft alles volbracht op het kruis van Golgotha. We bidden om die heerlijke zegen voor Israël in zijn geheel. Ook in het tijdsbestek van 2026, waarvan alles met het volk aan de hand is. Oneerlijke en verkeerde dingen worden hen aangedaan. Maar ook zelf, Heere, hebben ze zonde, net als in heel het Oude Testament. Een hart wat afkerig is en in hoererij zich van u afwendt. Als ze ook vlees tot hun eigen arm stellen, niet vertrouwen op u. Het komt ook allemaal voor in het Israël van het heden. En toch is het uw volk, volgens de belofte, het uitverkoren volk, zegen hen. Maar zegen ook al degenen die via die ene Heer Jezus, die naar Golgotha ging. Een grote ergernis en een dwaasheid voor vele Joden. Maar zo mogen wij ook bij Abraham zaad horen, zegt Paulus. En geef dat we dat mogen weten. En als het niet zo is, dat het verandert. En dat we mogen gaan tot hem. Gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ja, Heren, nog steeds ook in Abbebroek. Loof en prijs uw naam daarvoor. Richt zo telkens uw kinderen op. Laat ze groeien en bloeien vanuit de wijnstok, de Heer Jezus. Geef veel genade en zo ook geloof. En we bidden voor de kinderen en de kleinkinderen. Ontfermt u zich over hen. Waar wij hebben gefaald in de opvoeding als ouders, als opa en oma's, vergeef ons dat genadig. En als we een oorzaak waren, een medeoorzaak dat ze een ander pad op gingen, breng ze toch terug vanwege uw goedheid. En vanwege die Heer Jezus. Daar is al onze hoop op gesteld. U die getrouwe God en Vader. En dat offer van de Heer Jezus. Ze weten ervan. Pas het toe door uw Heilige Geest. Trek hen terug. Breng ze op het spoor van het leven achter u aan. Ontferm u over heel de gemeente die hier waren en die thuis hebben meegeluisterd en die schijnen afgeweken te zijn. Heere, dat ons hart mag leven in een brandende liefde voor u en zo voor elkaar. Zo bidden we om uw komst en om uw blijvende genade, ook in deze gemeente. Zegen u de predikant die hier verbonden is, de broeders van de kerkraad, iedereen met een taak. Dat we mogen doen, ziend op u, levend uit u. We lopen elkaar niet in de weg meer, maar mogen we vanwege de liefde elkaar ondersteunen. Dan mogen we bouwers zijn. En zo mag uw gemeente dan groeien en bloeien. En een helder licht zijn op de kandelaar. Daar bidden we om. Hoor onze gebeden. Zegen ons. Ook als de vakantie begonnen is. Dank u wel dat het allemaal mogelijk is. We hebben het ook soms hard nodig om even tot onszelf te komen. Maar dat het daar niet bij blijft. Dat we tot onszelf gekomen ook tot u mogen gaan. Net als de verloren zoon. Om in de armen van u gesloten te worden. Een nieuwe en verse genade te ontvangen. Wees ons zo nabij. Ook in de vakantie. Hoort u onze gebeden uit genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 145 gaan we nog met elkaar zingen. 145 en daarvan het vierde vers. Ik lees de eerste regels aan u voor op Psalm 145 en daarvan het vierde vers. Een mooi psalm ook. Al wat gij wrocht of uitwerkt, zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd, uw zegen, dat betekent begroeten, Heer, en roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Met een hart wat veel wil leren van God en zijn genade. In leerzucht blaken, dat volop gloeit om dingen te leren van God. Psalm 145, vers 4. Gemeente, ga heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op je mogen leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.